verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Dan zetten we deze dienst voort met het zingen van Psalm 77 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 77, de eerste drie versen. schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord in het derde boek van Mozes, Leviticus, en daarvan het eerste hoofdstuk tot vooraf 12 artikelen van het algemene christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu de schriftlezing uit Leviticus 1. En de Heere riep Mozes en sprak tot hem uit de tent der samenkomst, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen: als een mens uit u den Heere een offerande zal offeren, gij zult uw offerande offeren van het vee, van runderen en van schapen. Indien zijn offerander een brandoffer van runderen is, zo zal hij een volkomen mannetje offeren. Aan de deur van de tent der samenkomst zal hij dat offeren naar zijn welgevallen voor het aangezicht des Heren. En hij zal zijn hand op het hoofd des brandoffers leggen, opdat het voor hem aangenaam zij om hem te verzoenen. Daarna zal hij het jonge rund slachten voor het aangezicht des Heren, en de zonen van Aaron, de priesters, zullen het bloed offeren en dat bloed sprengen rondom dat altaar, het welk is voor de deur van de tent der samenkomst. Dan zal hij het brandoffer de huid aftrekken en het in zijn stukken delen. En de zonen van Aaron, de priesters, zullen vuur maken op het altaar en zullen het hout op het vuur schikken. Ook zullen de zonen van Aaron, de priesters, de stukken, het hoofd en het smeer schikken op het hout dat op het vuur is, het welk is op het altaar. Doch zijn ingewand en zijn schenkels zal men met water wassen. En de priester zal dat alles aansteken op het altaar. Het is een brandoffer, een vuuroffer tot een lieflijke reuk den Heere. En indien zijn offerande is van kleinvee of van schapen of van geiten, ten brandoffer zal hij een volkomen mannetje offeren. En hij zal dat slachten aan de zijde van het altaar noordwaarts voor het aangezicht des Heren, en de zonen van Aaron, de priesters, zullen zijn bloed rondom het altaar op het altaar sprengen. Daarna zal hij het in zijn stukken delen, mitsgaders zijn hoofd en smeer, en de priester en zal die schikken op het hout dat op het vuur is, het welk op het altaar is. Doch het ingewand en de schenkels zal men met water wassen, en de priester zal dat alles offeren en aansteken op het altaar. Het is een brandoffer, een vuuroffer tot een lieflijke reuk den Heere. En indien zijn offerande voor den Heere een brandoffer van gevogelte is, zo zal hij zijn offerande van totterduiven of van jonge duiven offeren. En de priester zal die tot het altaar brengen en deszelfs hoofd met zijn nagels splijten en op het altaar aansteken, en zijn bloed zal aan de wand des altaars uitgeduwd worden. En zijn krop met zijn vederen zal hij wegdoen en zal het werpen bij het altaar oostwaarts aan de plaats van de as. Verder zal hij die met zijn vleugelen klieven niet afscheiden. En de priester zal die aansteken op het altaar op het hout dat op het vuur is. Het is een brandoffer, een vuuroffer tot een liefelijke reuk des Heren. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, dat er nog bidders gevonden mochten worden onder ons, die bekrachtigd mochten worden door den Heilige Geest, die medebidt, die ons voorbidt met zijn heilige verzuchtingen, o Heere, Wat is dat toch noodzakelijk te kennen? Om die voorbidder, de Heilige Geest, te kennen in zijn voorbidding, niet zoals Christus de voorbidder is voor zijn volk, maar om zijn volk voor te bidden. Lieve Heren, want van onszelf kunnen we niet bidden. Niet zoals het betaamt, niet zoals het behoort. En daarin hebt gij toch ook uw jongeren onderwezen om ze bidden te leren. Want Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. O lieve Heren, want wij kunnen u niet met beweegoffers behagen. Niet met het bloed van stieren of bokken, maar met een verslagen en met een verslagen geest. En zoals gij Christus hebt geopenbaard als de man van smarten, verzocht in krankheden, in hem bevonden. O lieve Heren, dan gaat het niet van juichtroon naar juichtroon, maar dan zullen we er iets van ondervinden dat wij hem die smarten hebben aangedaan vanwege onze zonde, en dat gij een offer eist om uw volk door recht te verlossen. Lieve Heren, dat het is recht verstaan mocht worden in onze dagen, maar bovenal door uw volk, opdat ze het alleen van u zouden verwachten, van dat brandofferaltaar, golde een welriekende reuk. Heren, dat we op het Lam Gods mogen zien, die verhoogde slang, zoals die verhoogde slang in de woestijn, tot genezing van de door slangen gebetenen. Van nature zijn we door de slang gebeten, en dat is onze eigen schuld. Onze eigen schuld. Want we hebben niet naar uw inzettingen willen luisteren. We hebben het goed gedacht om naar de duivel te luisteren. Heren, wat zijn we toch uit de aarde aards. Terwijl gij ons goed en naar uw beeld, in uw beeld en naar uw gelijkenis hebt geschapen. Wat zijn we toch nameloze, gevallen mensenkinderen. Geen verstand meer van God en goddelijke zaken. En alles wat we menen te weten, dat is dwaasheid bij u. Maar het wijze Gods is sterker dan de mensen. Het dwaze Gods, dat is sterker dan de mensen. O Heere, één glimp van uw wijsheid, dat maakt alles dwaas. Om Jezus wil. En mochten we dan dwaas worden om Jezus wil, opdat we wijs zouden worden in u. O gezegende Heer Jezus Christus, gij die uzelf geofferd hebt, golde een welriekende reuk als een brandoffer, een volkomen mannetje, nog niks aan mankeren. En zo hebt gij uzelf gegeven tot een rantsoen voor velen. Heren, dat we het mochten verstaan, en mocht gij daartoe de prediking wenden, tot al die schuldverslagen zielen. Ja, mochten er nog schuldverslagen zielen geboren worden onder de prediking van uw woord, mocht gij de luisteraars oren geven om te horen, want die hebben we van nature niet, daar hebben we onszelf van beroofd. En mocht gij de spreker, ja, mocht gij zelf spreken, Heer. Mocht gij ons de woorden in het hart geven, de zaak in het hart en de woorden in de mond. Want we zijn dwaas, dwaas, dwaas. We kunnen niet spreken zoals het betaamt, Heer. Maar ach, schiet gij ons te hulp en ga ons in alles voor, in het spreken en in het luisteren. Opdat het niet alleen een luisteren zou worden, maar ook een verstaan, hoort en verstaat. O Heer, dat hebt gij onlosmakelijk aan elkander verbonden, hoort en verstaat. Dat spreekt van de toepassing. Lieve Heren, mochten we ook deze avond onze hand op het brandoffer leggen. En niet alleen in een luchtig leggen, maar in een steunen op dat brandoffer, op de kop van dat brandoffer, dier. Heere, dat we daarin mochten zien op Christus, dat we daarin onze toevlucht mochten nemen tot de verzoening voor al onze zonden. Om te steunen op het lam, om zwaar op hem te drukken, omdat we zelf geen benen hebben om te gaan. Maar de Heere Jezus heeft al die zonden weggedragen in een zee van eeuwige vergetelheid, degene die hij gekocht heeft met zijn bloed. Lieve Heere, mocht gij dan de prediking des woord zegenen, uw woord zegenen, met kracht in onze harten. Opdat het zij, gelijk de psalmdichter zegt, gij hebt hem met kracht in mijn ziel versterkt. Lieve Heere, mocht dat eens onder ons gevonden worden, want dat gaat er nooit meer uit. Wat gij erin ligt, wat gij in het hart legt, dat gaat er nooit meer uit. Heere, mocht gij uw koninkrijk nog uitbreiden onder ons, onder de medeluisteraars. Wat zal het een wonder zijn, Heere, als we nog medeluisteraars hebben. Maar Heere, mocht gij ze hebben. Mocht gij ze hebben. Want dan zijn ze van u. En dan zult gij ze voorstellen als een reine bruid die voor haar man versierd is. Heere, mochten er zulke versieringen nog geschonken worden. Want die bruid in zichzelf, Heere, ach, gij weet het veel beter als dat wij het kunnen zeggen. En als wij het kunnen inleven, die bruid, zo zwart als de nacht, Heere. En toch zegt gij van zo'n bruid, er is geen gebrek aan u. Heere, en dat alles vanwege dat brandoffer, die bedekking, die bekleding van die mantel der gerechtigheid van Christus. Heere, gij mocht het in onze dagen verheerlijken. Christus en die gekruisigd. Gij hebt toch gezegd, ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem wederom verheerlijken. O, mocht gij dat dan haastiglijk doen, Heere. Haast u tot onze hulp. Want we zijn zelf hulpeloos, krachteloos en goddeloos. Zo gans verdoemelijk, u niet kunnende behagen in en uit onszelf. Maar dat we op dat lam zouden steunen als onze enige gerechtigheid voor u. Heere, maak nog plaats voor uzelf, lieve Heer Jezus Christus. Ga de rijen nog door. En dat we uw grote naam mochten verkondigen, Heere, gij hebt het toch beloofd. Mocht gij die vervulling geven, Heere, want we moeten overal nog aan beginnen. Maar Christus heeft het volbracht. Waar hij aan begonnen is, heeft hij volbracht. Lieve koning, mocht gij uw koninkrijk nog onder ons stellen. Mocht gij regeren, leiden, onderwijzen, vermanen en als nodig is bestraffen, Heere, want we zijn er niet mee vertrouwd. We zijn er niet mee vertrouwd. We zijn gelijk een Petrus die u maar voor de voeten wil lopen. Ach, Heere, trek ons toch met koorden van liefde en eeuwige goede tierenheid. Gij zijt de weg, we weten de weg niet, Heere, maar gij zijt de weg. Openbaar uzelf aldus, door uw dierbare woord en dierbare geest, als de weg, de waarheid en het leven, maar ook als de opstanding en het leven. En dat we hem mochten kennen in de kracht van zijn opstanding. O Heere, want dan kunnen we door dit ondermaanse leven, leunende op onze liefde, de weg gaan die gij ons voorgegaan zijt. Ja, die gij zelf zijt, die smalle weg ten leven. Heere, mocht gij met uw volk zijn over het ronde raad. Gij weet waar ze wonen, daar waar de stroom des Satans is. Dat is altijd waar. Maar gij hebt de Satan tot een Satan geweest. Gij hebt de hel tot een hel geweest. Lieve Heere, want gij hebt alles overwonnen. Gij zijt die grote overwinnaar over graf, hel en dood, zonde, duivel, machten en krachten. Gij hebt alle macht in hemel en op aarde. Mochten we dan op u zien en alles van u verwachten. Heere, mocht gij optie hebben over ons leven en de zaken die daarin geschieden, mocht gij het alles voor uw rekening nemen, Heere, want het loopt bij ons alles uit de hand. Maar mocht gij al onze ongerechtigheden op u doen aanlopen, op het lam dat geslacht is van voor de grondlegging der wereld. Heere, er is voor u niemand te slecht, wel te best, maar nooit te slecht. Wie slecht is, keren zich herwaarts. Ach, mocht er toch die kracht, met die kracht gepaard gaan, des Heilige Geestes, niet met welsprekendheid, want daarin is veel bedrog, maar in de kracht des Heilige Geestes. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Geliefden, ook deze morgen, of deze avond, is de tekst van overdenking dezelfde als deze morgen. Het welk u kunt vinden in Jesaja 1 en daarvan het 27e vers. Sion zal door recht verlost worden en de wederkerende door gerechtigheid. En we hebben u daar enigszins ingeleid in de betekenis van het brandoffer. Het brandoffer was Christus, het zag alles op Christus, al die offeranden, spijsoffer, dankoffer, zondoffer. Het ziet alles op Christus en mocht u dat eens onderzoeken, in biddend opzien wat er in dat boek van Leviticus staat opgetekend aangaande de offeranden. En daarin wordt Christus geopenbaard, daarin wordt Christus afgebeeld, getypeerd. En we hebben u gezegd dat Christus in de hof van Gethsemane niet beangstigd werd om goden en welriekende reuk te zijn in het brandoffer. Maar dat was aangaande het zondoffer. Dat de zonde op hem zou geladen worden en dat de volle toren van God op in zijn ziel zou branden. Omdat hij tot zonde gemaakt moest worden. Onder de misdadigers gerekend moest worden. Opdat wij zouden zijn, rechtvaardigheid Gods in hem. En daarin betaamt dat is de weg van het recht. Johannes de Doper zegt, het is nodig om van u gedoopt te worden. Laat af, zegt hij, laat af. Want het betaamt mij om alle gerechtigheid te vervullen. En Christus heeft een volkomen gerechtigheid aan de dag gelegd door zich met de zonde van zijn volk te beladen. Om tot zonde gemaakt te worden. Om die weg te dragen in een zee van eeuwige vergetelheid. Gewassen en gereinigd door het bloed. Dus wie is nou eerst? De wedergeboorte? Het geloof? De rechtvaardigmaking? Nee, geliefd. Christus is eerst. Want hij is geslacht van voor de grondlegging der wereld. Dus al die dogma's. Nou ga ik niet afgeven op de dogmatiek, want er is een christelijke dogmatiek, er is een bijbelse dogmatiek. Moeten we ook in onderwezen worden, om de dingen te verstaan, om de leer van Christus te verstaan, maar ten eerste door het geloof, ziende op het Lam Gods. Dat is die heilige dogmatiek. Want de leer van Christus kan nooit geïsoleerd worden van Christus zelf. Wie dat doet, die preekt een valse Christus. Ja? Wie de leer van Christus afdoet als een negatieve dogmatiek, zoals Hegger gedaan heeft, één in de levende Christus, en die leer, nou ja, jij denkt er zus over en jij denkt er zo over, daarin moeten we elkaar niet betwisten, we zijn één in Christus, maar dat is een valse eenheid, daar weet God niet vanaf. Nee, geliefde, gaat in de leer, ga maar in de leer bij Mozes. Nou, ik moet anders zeggen. Ga in de leer bij Christus. Hè? Want deze zijn het die van mijn getuigen. Leviticus, het boek Leviticus. Mooi beginnen bij Genesis. Mooi bij het begin beginnen. Hè? Waar God begonnen is in die. In Genesis 1. Mooi heel de Bijbel. Mooi doorworstelen. Of hij er enigszins is iets van mocht verstaan. Van die geheim, van dat geheim van zalig worden. Hè? Van dat geslachte lam, dat met zijn volkomen offeranden God bevredigd heeft, God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. De zonde hem niet toerekenende. Dat is niet heel de wereld, dat zijn niet alle mensen in de wereld. Kijk, zo lezen de biblicisten, zo lezen de Arminianen, zo lezen de, ja, de Arianen, moet ik eigenlijk zeggen. Al verzoenen. Maar zo is het niet. Christus is niet voor alle mensen gestorven. Nee. Hij zegt, ik bid niet voor de wereld. Maar voor degene die gij mij gegeven hebt. Dat zijn de gegevenen des Vaders. En wie zijn dat? Dat bepaalt de Heer. Dat hebt hij al van eeuwigheid bepaald. En dat komt in de tijd openbaar. Wij prediken niet de verkiezing als aanbod van genade. Nee, wij prediken u het evangelie van Christus. En daarin is de verkiezing verborgen. Ja. Maar de verkiezing is eerst hoor. God is eerst. En dat komt openbaar. Want er zullen zoveel geloven die hij van eeuwigheid heeft verordineerd. En moet u zich niet mee bemoeien. U moet. Wij zijn gebonden aan de wil des bevels van God. Bekeert u en gelooft het evangelie. En er is geen mens te slecht. Dus wie sluit. Wie wordt uitgesloten? Niemand. Er is geen mens te slecht. Wie slecht is, keren zich herwaarts. En al voel je de toren van God in je ziel branden vanwege je bestaan, je zonde bestaan, wend u tot het Lam. Zie het Lam Gods. Ik heb u vanmorgen gepredikt. Zie het Lam Gods. Dat de zonde der wereld wegdraagt. De Zoon Gods heeft onze menselijke natuur aangenomen. Het woord is vlees geworden. Dat is het grootste geheim van zalig worden. Dat is het geheim van de zaligheid. Het woord is vlees geworden. Dat is het hart van het evangelie. Ja. Hij is tot zonde gemaakt. En daartoe riep hij uit. Mijn ziel is bedroefd tot de dood toe. Omdat in zijn reine heilige ziel werd hij met de zonde, met de last der zonde geconfronteerd. Mag ik het zo zeggen? Werd op hem gelegd. Ja. En dat is tot eeuwige zaligheid van degene die hun zonde leggen op het Lam. Die op dat Lam rusten. Kijk. De priesters moesten hun hand leggen op de kop van het offerdier. Maar weet je wat dat betekent? Dat betekent in de grondtaal erop leunen. Zwaar erop leunen. Dat is maar niet zo'n luchtig je handen erop leggen van nou ja. Nee. Christus wilde beladen worden met de zonde van zijn volk. Hij wilde lastdrager zijn. Ja. En toch werd hij bedroefd tot de dood toe. Omdat hij niet wist wat zonde was. Kun je dat verstaan, geliefde? Kun je dat verstaan? Het was voor Christus een vreemde zaak. Om met de zonde geconfronteerd te worden. Dat was voor hem. Want hij was zonder zonde. Hij had nog geen zonde gekend of gedaan. Christus had niets in hem. Wat zou kunnen zondigen. Nee, sommigen zeggen. Hij kon zondigen maar heeft het niet gedaan. Nou dat is ook een leer uit de hel. Want als hij kon zondigen waren de wortels der zonde in hem. Maar hij was het heilige. Onbevlekte en onbesmet. En dat reine Lam van God. Hij kon niet zondigen. Maar in zijn vlees was het toch de verzoeking des duivels die tot hem kwam. Kunt u lezen in het evangelie. De duivel door de duivel verzocht. En hoe heeft de Heer Jezus de duivel wederstaan? Heeft hij gezegd, nou ik ben veel sterker als u? Nee, want hij is in alles verzocht geworden. Christus kende ook de zwakheid van zijn vlees. De vermoeidheid. De pijn. Hij was een man van smarten. Verzocht in krankheden. Dus je moet maar niet denken dat Christus in zijn menselijke natuur een sterk mens was. Nee, verre van dat. En hoe heeft hij dan de duivel weerstaan, kinderen? Hoe heeft de Heer Jezus de duivel weerstaan? Met het woord van God. Er staat geschreven en zo heeft hij de duivel afgewezen. Wij zijn gevallen. volk van God. Maar de Heer Jezus Christus is in onze plaats staande gebleven. Hij heeft de duivel wederstaan. En aan het kruis heeft hij hem overwonnen. Toen heel de wereld dacht dat Christus het ging verliezen. Ik heb wel mensen horen zeggen, toen heeft hij het verloren. Hij had van het kruis af moeten komen. Ja, dat had de duivel graag gezien, dat Christus van het kruis afgekomen was. Want dan had de duivel zijn rondedans kunnen maken. Nee, toen riep hij uit, het is volbracht. En toen gaf hij de geest. Ja. Christus heeft zijn leven overgegeven tot een rantsoen voor velen. Als een brandoffer, als een welriekende reuk voor God. En dat was zijn hoogste vermaak. Hè? Zijn hoogste vermaak om de wille Gods te doen. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Maar hij is tot zonde gemaakt. En hij wist en hij voelde al in Gethsemane dat Gods toren over de zonde, dat hij dat moest dragen. Die toren moest hij doordragen. En die drinkbeker heeft hij tot op de bodem geledigd. En dan kunnen we zien, geliefde, dat op Golgotha in de eerste plaats God op het hoogst verheerlijkt wordt door het brandoffer. En dat geldt natuurlijk voor de ganse rondwandeling van Christus op aarde, hè, voor zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid, maar bijzonder aan het kruis, hè, want daar hing hij als een brandoffer voor God, is een heilige volmaaktheid en zijn vlekkeloze onberispelijkheid. Ik heb u gezegd vanmorgen, als wij Christus als het brandoffer en het kruis zien, dan zien wij Christus de wil van God volbrengen. En zo heb je het uitgeroepen, het is volbracht. Hij had de wil van God volbracht. Tot de laatste titel in Jota. Maar zien wij Christus door het geloof als schuldoffer aan het kruis, dan zien wij hem als de drager van onze zonde. Die hij weggedragen heeft door zijn volkomen zoenoffer. Dat is niet te scheiden van het brandoffer. Christus is niet te scheiden. Daarom die offer aan de dankoffer en het spijs. Dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar hij is ten eerste gekomen om de willen des vaders te doen. Ik heb u vanmorgen gezegd dat daarin is Gods geoefende volk grotelijks in verblijd. Al zouden ze bij wijze van spreken er nooit bij zijn. Dan komt God toch aan ze neer. Vanwege dat brandoffer, geliefde. Dat volkomen brandoffer. Ja. Dus het brandoffer en schuldoffer is onderscheiden. Niet te scheiden, maar wel onderscheiden. Elk offer heeft zijn eigen betekenis. Het offerdier voor het brandoffer moest een volkomen rund zijn. Een volkomen mannetje moest het zijn, mocht niks aan me keren, want anders kon het offerdier Christus in zijn zoonschap en onbevlekte volkomenheid niet typeren. Het zag alles op Christus. En er moest vervolgens de huid van het offerdier afgetrokken worden. We hebben dat u voorgelezen uit Leviticus 1. Want alles moest blootgelegd worden. Tot de spieren toe. De spieren moesten zichtbaar worden, want in het brandoffer moest God volkomen bevredigd worden. In dat brandoffer heeft Christus alle zonden van Sion samengebundeld in zijn lichaam. He, opdat degenen die verbrandingswaardig zijn, het uit zijn mond zouden horen. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Die moordenaar aan het kruis werd verbrandingswaardig. Ready to the fire. En als u die vrijspraak uit de mond van Christus vernomen hebt, geliefde, dan staat u op uit uw zondegraf en dan mag u toetreden in heilige verwondering om het brandoffer te aanschouwen als de ware, de volkomen toewijding van Christus als de tweede Adam in zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. Als de uwe, als uw gehoorzaamheid. Want als een vrijgesproken ziel, wat hebt hij op zijn rekening staan? De lijdelijke en de dadelijke gehoorzaamheid van Christus. Alsof we zelf die volkomen gerechtigheid hadden volbracht. Zo volkomen is de offerande van Christus. Het brandoffer typeert Christus niet zozeer in zijn leven, maar voornamelijk in zijn dood. Het brandoffer typeert Christus niet in de eerste plaats als onze vloek voor ons gemaakt, maar als goden, als een goden welriekende reuk. En de engelen vinden Golgotha een plaats van oneindige bewondering. Terwijl de doodschuldige zondaar op Golgotha verzoening vindt in Christus bloed voor al zijn zonden. Maar boven dit alles stijgt de toewijding van Christus aan de Vader. Dat stijgt boven alles uit. En wij kunnen slechts ten dele verstaan wat het wil zeggen dat God een volkomen welbehagen had in zijn zoon. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem en geen ander. En geen ander. Hoort hem. Door de prediking van het woord. Hoort hem. Ziet niet op dit mannetje, maar hoort hem. Omdat hij zich als een volkomen brandoffer aan de Vader heeft geofferd. Het brandoffer was een zaak tussen de Vader en de Zoon. En de daarin verborgen diepte en hoogte, die zijn niet te peilen. Die zullen we pas ten volle verstaan als we in die eeuwige heerlijkheid hem van aangezicht tot aangezicht mogen aanschouwen. In wie de Vader al zijn welbehagen had. En weet u wat de grootste vreugde voor het geloof is? Dat God, de Vader, verheerlijkt wordt door de Zoon. Al zou er geen mens zalig worden, bij wijze van spreken. Al zou er geen mens zalig worden, dan wordt de Vader in de Zoon verheerlijkt en de Zoon in de Vader. En God heeft een lam besteld, gemeente. Ondanks de mens. En dat lam heeft zich onstraffelijk opgeofferd. Daarom heeft mij de Vader lief, zegt hij, overmits ik mijn leven afleg, opdat ik hetzelfde wederom neem. En door zich als een zondoffer te offeren, heeft Christus de prijs betaald voor onze schuld, de prijs betaald voor onze zonde, overeenkomstig de eis der wet. Maar hij is ook tot zonde voor ons gemaakt. Het zond- en het schuldoffer moet in ons leven toegepast worden, opdat voordat wij in de genade en in de gemeenschap van het dankoffer kunnen delen. Daarom staat het stuk de dankbaarheid als laatste stuk gemeld. Ja. Je kunt niet dankbaar zijn als je zonden niet vergeven zijn. En dat klinkt logisch, maar dat is ook Bijbelse logica. Het geloof zelf is heel onlogisch. Iets wat logisch is, kan je met je verstand beredeneren. Nou, een onbekeerd mens kan weten vanuit de schrift dat je God niet dankbaar kan zijn terwijl je nog onbekeerd voortleeft. Want een onbekeerd mens is niet dankbaar. Nee. Niet dankbaar zoals het behoort te zijn in Christus. Dus dat is, daar zit zelfs een rationele logica in. Ja. Yeah. Het stuk de dankbaarheid is niet eerst, maar is een vrucht uit het dankoffer, waarin alleen Gods verzoende volk kan delen. En dat geldt ook voor het gebruik van het spijsoffer. Het spijsoffer dat de zondeloze en volmaakte mensheid van Christus afspiegelt. Het spijsoffer bestond uit ongezuurde fijngemalen meel met olie. En wierook, en dat alles schaduwt Christus af in zijn leven, waarbij het fijne en ongezuurde meel ziet op zijn menselijke zondeloosheid en volmaaktheid en ook op al zijn voortreffelijke eigenschappen. Nooit hoefde Christus iets te herroepen wat hij gezegd of gedaan had. Hij heeft zich nooit vergist. Nooit. En daarom had hij ook geen... hij was nooit teleurgesteld. Nee, natuurlijk niet. Sommige predikanten, ja, Christus was teleurgesteld dat de mensen zich niet bekeerden. Nou, dat is niet de Christus der Schrift, hoor. Want hij wist en hij weet wat in de mens is. Christus heeft er geen enkele verwachting van. Nee. Dacht je dat God nog verwachting heeft van één mens? Dacht je dat? Nooit hoefde Christus iets te herroepen wat hij gezegd of gedaan had, hè, want hij was in alles volmaakt. Hij heeft zich ook nooit vergist, er is hem ook nooit iets tegengevallen. Van, in de zin van, wat gebeurt er nu? Nou, Christus kende geen tegenvals. Geen zonde was in hem. En geen zonde heeft hij ooit gekend nog gedaan. Hij kon niet zondigen. En toch werd hij door de duivel verzocht tot zondigen. Maar de voleinde des geloofs. Want dat, kijk, daarin is het geheim. Christus leefde door het geloof. Door het volmaakte, want daarom wordt hij genoemd de voleinde des geloofs. Hij heeft de duivel niet in een goddelijke, menselijke kracht wederstaan. Nee, hij heeft hem door het geloof afgewezen. Door het geschreven woord. En daarin betoonde hij zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. En in die gehoorzaamheid heeft Christus over de hel getriomfeerd. Ja. Als mens moest hij het geheel van zijn vader verwachten. Was hij geheel afhankelijk, hè, van de invloeden des vaders. He, daarom bad hij doorgaans de hele nacht door. He, om krachten van zijn vader te verkrijgen. Want hij heeft zich alles ontzegd. Christus als de Zoon van God had niets van nodig. Maar hij heeft die goddelijke heerlijkheid heeft hij zich ontzegd. Hij heeft zich vernederd tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. En dat alles in zijn menselijke natuur. En de olie waarmee het meel gemengd was in het spijsoffer, dat ziet op zijn menselijke en maagdelijke geboorte uit de Heilige Geest. En de olie waarmee het meel werd overgoten, dat ziet op de zalving van de Heilige Geest. Waarmee Christus gezalfd is en ook op al hetgeen wat Christus gedaan heeft door de Heilige Geest. Want hij had de Heilige Geest niet met mate ontvangen. Hè? Dat weet u toch? De uitstorting van de Heilige Geest. Toen de God de Vader tijdens die uitstorting, hè, toen de Heilige Geest in de gedaante van een duif op hem nederzat. Deze is mijn geliefde zoon in de welk ik mij welbehagen, hoort hem. En de wierook, dat was ook een bestanddeel van het meel. En dat leert ons dat Christus alles gedaan heeft ter heerlijkheid Gods. Dus het spijsoffer ziet op het volmaakte, goden verheerlijkende leven, terwijl het brandoffer Christus afschaduwt in zijn dood. In zijn volkomen overgave aan de Vader. Ja. Dus in beide offers wordt Christus niet getypeerd als het lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt, maar als de volmaakte tweede Adam die God op het hoogst verheerlijkt heeft in de totale wegcijfering van zichzelf. Christus heeft zijn eigen ik eraan gegeven. In de totale zelfverloochening van zijn ik. Ja. En als wij een offerande in ogenschouw nemen, geliefde, dan schept dat niet een duidelijk beeld. Daarom moeten we alle offeranden en hun betekenissen, hè, beschouwen, ja, beschouwen met het hart, een gelovig beschouwen, hè, een gelovig schouwen, want dat is het zien op Jezus, dat is Christus schouwen. En daarin wordt Christus ten volle afgebeeld en uitgebeeld en in de totaliteit van de offeranden leren wij Christus kennen. In zijn ambten, in zijn staten en in zijn graveerselen en in zijn eigenschappen. En er is nog een offer wat in verband staat met de bevrediging van het recht Gods. En dat is het dankoffer. Want dat was de tekst die ons al door recht verlost wordt. En ik predik u de grond daarvan. Dus Christus. Het dankoffer typeert Christus als onze vrede. En dat offer brengt de offeraar in gemeenschap met God door Christus. Door dat heilige dankoffer. En bij het brandoffer, het zondoffer en het dankoffer vloeide het bloed. Bij het spijsoffer niet. Dus bij het brandoffer, het zondoffer en het dankoffer vloeide er bloed. Bij het spijsoffer niet. En van het zondoffer, het dankoffer en het spijsoffer mocht er gegeten worden. Van het brandoffer niet. Heb ik u vanmorgen gepreekt. Het brandoffer verkondigt de dode zeren tot werking en versterking van het geloof. En tot nodiging van verloren zondaren dat er nog plaats is. Maar het zondoffer, het dankoffer en het spijsoffer dienen alleen tot versterking van het geloof. Van degene die met God verzoend zijn. En daar mag alleen van hen van gegeten worden. Hè, door Gods verzoende volk. Het heilige avondmaal is niet ingesteld tot werking, maar tot versterking van het geloof. En dan moet het geloof er zijn. Het heilige avondmaal is een gesloten tafel, een verboden tafel voor onbekeerde belijders. Het heilige avondmaal is zelfs geen bekeringstafel. Nee, je komt niet door het heilige avondmaal tot bekering. Nee, nee. Het spijsoffer en het dankoffer zijn dus niet bereid voor onbekeerde belijders. Want die eten en drinken zich een oordeel, niet onderscheidende het lichaam van Christus. Kijk, dat predik ik u nou. De onderscheiden offeranden, dat ziet op het lichaam van Christus, op de offeranden van Christus. Gods volk wordt versterkt in het allerheiligst geloofd. En toebereid als een reine maagd die voor haar bruidegom versierd is. Zij wordt toebereid op de wederkomst van Christus. Hoe? Door alle dagen te sterven. Opdat uit dit sterfelijk het leven van Christus geopenbaard wordt. Ze worden toebereid op de wederkomst. Om de dood des Heren te mogen verkondigen. Ja, dat is een werk van de geest. Dan zult u door het spijsoffer gevoed moeten worden. Hè, want anders is het geen werk des geestes. Maar het lichaam der zonde dat Gods volk omdraagt, wordt niet gevoed, maar in de dood overgegeven. Het lichaam der zonde moet er niet gedaan worden. En dat gaat door de vernedering naar de verhoging. En dat is wat het betreft het leven der godzaligheid, het leven der genade. Maar ik heb u de grond gepredikt waardoor Sion verlost wordt, namelijk de ene geldende gerechtigheid die redt van de dood, en dat is de gerechtigheid van Christus, hè, die ons wordt toegerekend in het uur der minne. Als God de goddeloze rechtvaardigt, want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt, en dan rekent u de gerechtigheid van Christus toe. En dat wordt ons geopenbaard in het brandoffer en toegepast als we aan het einde der wet gekomen zijn. In de dood van de oude mens, door de dood van Christus. En het is waarachtig geen wiskunde wat ik u predik. Dat is waarachtig geen wiskunde. Maar de onkunde wordt in onze dagen verheerlijkt. Ja, ik ben zo'n arme zonder, zo'n onwetende zonder. Maar dit zult u moeten weten. Wat is uw enige troost? Beide in leven en sterven. Dan zult u het moeten kunnen zeggen. En niet alleen met de mond. Maar dan zult u het voor Gods aangezicht moeten kunnen zeggen. Met het hart. Wat betekent Christus voor u? Wat is nou de grond van uw zaligheid? Wat is de grond van uw geloof? Wat is de grond van uw hoop? Wat is de bron van uw liefde? Dat zal door een waar. Dat kennen zelfs de kleinen, hoor. Die kunnen daar. Want kijk, het zit. Preken zit niet in welsprekendheid. Mozes was geen welsprekend man. Hij zegt: Heer, ik kan geen eens twee woorden achter elkaar zeggen, zegt hij. Hij zegt: De Heer, dat geef me. Hij zegt: Alles wat u zeggen zal. Wat ik u gebieden zal, dat zal met kracht gepaard gaan. Dus Mozes die stond daar een beetje voor de farao al hakkelende. Maar al zei Mozes, God zal de Nijl veranderen in bloed, gebeurde het. Zie je nou het verschil van de hedendaagse prediking? Ze kunnen preken als lijsters, als wel bespraakt, maar er gebeurt niks. Zie je het nou? Paulus was ook zo'n hakkelaar. Hij zegt, want mijn reden is verachtelijk. Hij zegt, maar ik ben bij u geweest in de betoning des geestes en der kracht. Zo was zijn prediking. Was niet wel bespraakt. Zijn brieven waren krachtig, zeiden ze. Maar zijn reden was verachtelijk. Daarom kan je zien dat de Heere overal de grond uitneemt wat de mensen willen verheerlijken. Buiten Christus om. Nou, je kunt beter een hakkelende prediker hebben. Waar de geest Gods in is. Als een welbespraakte prediker waar iedereen He, die iedereen verafgoodt en eert waar God niet in is. En waar wordt nou God ten hoogste in verheerlijkt? In het brandoffer. En dat gaat niet buiten de beleving der zaak om. Hè? Want dat wordt allemaal waar als we die oude mens dood mogen sterven. Hè? Ik ben door de wet der wet gestorven. Hè? Dan wordt het, en dan wordt het eeuwige leven in onverderfelijkheid aan de ziel geopenbaard. Hè? Want Christus is het einde der wet. Tot rechtvaardigheid en ieder die gelooft. Dan wordt zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid gezet op uw rekening. Kijk, Gods kinderen gaan in dit leven nog gebukt onder het lichaam der zonde. Maar de ziel van die oude mens is eruit. Het is maar een lijk. Wordt ook haast niet verstaan, hoor, want als ik hem. Ik luister nog wel eens een prediking, maar. Dan denk ik, het is allemaal een opknappen van die oude mens. Die oude mens wordt tot bidden gezet en noem maar op. Je moet de Heer er maar veel om vragen, zeggen ze dan. Maar ja, dat zal die oude mens nooit doen. Maar ja. Kijk, als die oude mens stervende is, ja, dan komt er wat beweging. Hè? Dan komt er wat beweging. Niet ter zaligheid, nee. Alle bewegingen voor de wedergeboorte, dat zijn allemaal bewegingen des doods. De Heere dood, wat is dat toch schoon, hè, dat in het woord staat. De Heere dood en maakt levend. Maar een mens, u zegt, een mens is, kijk, dat is nou adekadabere voor een natuurlijk godsdienstig mens. Want hem is altijd geleerd dat de mens dood is in zonde en misdaden. Hoe kan die dan nog? Moet die dan nog weer gedood worden? Ja! Ja! Je moet aan je dood zijn gedood worden. De Heere dood en maakt levend. En als je daar mag ontwaken, je hebt eerst een wettische ontwaking. Voor de wedergeboorte is er een wettische ontwaking. Dan ziet die ziel zichzelf in de mirror of the law, in de spiegel van de wet, in de overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dan ziet hij zichzelf als een goddeloze zonde. Is die daarmee gered? Velen zijn ermee gered met de ontdekking. Maar Gods volk is er niet mee gered. Nee, die wordt schuldig gesteld. Daar hebben ze tegenwoordig een hekel aan, want ja. Al dat schuldig stellen. Kunnen niet gewoon het evangelie preken en dat stuk overslaan. Nou, ik zou zeggen, dan moet je je eigenlijk maar tot de kerken begeven. Want daar wordt het overal gepreekt. Hè? Een evangelie zonder bloed. Of laat ik zeggen, een evangelie zonder het bloed in de toepassing. Waar vind je dat dan nog? Hè? Dat een goddeloze, helwaardige zondaar, hè, tot de verbrandingsoven bereidt. Ja, want zo is het hoor. En zo is het. De Heer gaat ze ontbloten tot de fundamenten toe. Dan hebben ze geen pretenties meer, heb ik vanmorgen gezegd. Want Sion, als hij door recht verlost wordt, niet door het recht der wet, want de wet verlost niemand hoor. De wet verdoemt alleen. Wat betekent dat dan? Sion wordt door recht verlost, dat is de gerechtigheid van Christus. Dat is het verworven recht dat Christus heeft verworven door zich als brandoffer Goden een welriekende reuk op te offeren. En daarin was geen gebrek. Nee, het was een volkomen mannetje. Alles was zichtbaar. Het was zichtbaar. Hij was zichtbaar voor de wereld tentoongesteld. En dan roept Johannes de Doper uit: zie het Lam Gods. Zie hem in al zijn graveerselen. Zie hem als die leidende knecht des Heren. Zie hem als Sions betalende borg. Zie hem als de wijsheid van God. Zie hem als onze volkomen rechtvaardigheid. Zie hem als onze volkomen heiligmaking. Zie het Lam Gods. Dat is de prediking van het evangelie. En hoewel Gods kinderen in dit leven nog gebukt gaan onder het lichaam der zonde. Hè, dat ze uitroepen, wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods. Dat is geen hopeloze vraag, maar dat is een begerige vraag. Omdat al Gods volk daarvan verlost wenst te zijn. Hè? Ze zijn van die oude mens verlost. Die oude mens onder de wet. Want ze waren, van nature zijn we allemaal mensen onder de wet. Oude mensen Dat is gerelateerd aan de oude Adam onder de wet. Daar zijn we in het werkverbond, in het verbroken werkverbond. Onder de wet, onder de toren Gods. Daar is Gods volk van verlost, want ze zijn van dat koninkrijk der duisternis overgegaan in het koninkrijk van eeuwig licht. Niet als een oude mens, maar als een totaal nieuw schepsel in Christus. Al het oude is voorbij gegaan. En daarin geldt niet meer het wettische gebod doet aan de Heer Jezus Christus, want daar zijn ze mee bekleed, hè, met zijn gerechtigheid, met zijn gewilligheid, met zijn zachtmoedigheid. Daar zijn ze mee overkleed, want dat kleed van de gerechtigheid van Christus, dat brengt alle eigenschappen van Christus mee. Ja. Als de Heer Jezus, ik heb het u al zo vaak gepredikt, als de Heer Jezus zegt, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Weet je wat de refo-biblicisten, die gaan ermee aan de slag. Echt zielig. Dat is een teken van je vijandschap. Dat is een teken van de verharding van je hart. Dat heeft niks, dat heeft geen relatie met de zachtmoedigheid van Christus. Weet je wat Christus zegt? Leert van mij dat ik het ben voor u. Zachtmoedig. En ik reken het u toe. Al zijn eigenschappen wordt de kerk toegerekend. Hè? Want ze ontvangen Christus en al zijn weldaden. Het is alles in de toerekening gelegen. En zo ziet God zijn volk. Zo ziet God zijn volk. Dan ziet hij enkel Christus. Dan ziet hij enkel de gerechtigheid van Christus. De heiligheid van Christus. De gewilligheid van Christus. Dan ziet hij niks meer van die oude Adam. Dan ziet hij niks meer. Nee, want die is er niet meer. Die oude Adam, is, die oude mens is niet bekleed. Nee. Die is gestorven. En toch verandert de mens substantieel niet. Nee, we leren u ook geen substantiële gerechtigheid. We leren u op grond van Gods woord de toegerekende gerechtigheid. Dus diezelfde zondaar, die substantieel niet verschilt met een onbekeerd mens, die rekent God de gerechtigheid van Christus toe. En met die toerekening is die een nieuw schepsel in Christus. Dus dat is geen metamorfose wat je moet ondergaan. Want dan kijk je in de spiegel en zeg je, nou, ik heb nog dezelfde rimpels. Ik heb nog dezelfde... Ja, Gods volk kijkt wel eens in de spiegel en dan schrikt ze zich dood. Want die krijgen de ballen van dezelfde. Dan zeg je, nou, er is niks veranderd. Nee, maar er is toch alles veranderd door die toegerekende de gerechtigheid van Christus. He, door die bekleding van die mantel der gerechtigheid van Christus is Gods volk een nieuw schepsel en heeft ze die oude mens niet meer. Ik ben door de wet der wet gestorven, omdat ze hun zonde hebben geladen op het hoofd van het lam. Ja, u zegt maar, dat is toch geloofswerk? Ja. Nou, dat gaat ermee gepaard, want de rechtvaardigmaking geschiet niet zonder geloof. Nee, staat in orde achteraan. He, want omdat God het is, niet het geloof, God is het. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. God is eerst, God is altijd de eerste. Als hij daarvan afwijkt, dan verbaster je de leer van Christus. Maar het gaat niet zonder geloof, want het geloof is al zo een gave Gods. Dat als God een ziel rechtvaardigt en door recht verlost op grond van het verworven recht van Christus, dan kan die ziel niet anders als in Christus geloven. Dan kan die ziel niet anders geloven dat zijn zonden vergeven zijn van verleden, heden en toekomst. Dan kan die ziel niet anders geloven wat Paulus belijdt. Ik leef, doch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. En wat ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God. Het is een geheim, gemeente, want ik praat het u niet aan. Echt niet hoor. Ik verkondig u de gerechtigheid van Christus voor een gans dode, goddeloze, vijandige zondaar. U zegt maar, hoe kan zo'n goddeloze, vijandige zondaar zijn handen leggen op het hoofd van het lam? Dat is een godswerk. Dat is genadewerk. Dat zal een mens nooit van nature doen. Nee. En daaruit is de leer voortgekomen. Dan moet de mens eerst wedergeboren worden. He, dat is allemaal een valse leer natuurlijk. Eerst wedergeboren worden voordat hij kan geloven. He, dat leert die Arsie Sproul. He, waar vele predikanten in onze dagen mee weglopen. En dat is nog ineens een predikant die behoort tot het nieuwe Calvinisme. Nee. Want die brengt nog gereformeerde geluiden voort, maar hij is ook abuizen. Hij is ook abuizen. Want die sproel die kan naadloos aansluiten bij de afscheiding, omdat hij een wedergeboorte leert dat aan het geloof vooraf gaat. En als hij dat doet, nou, dan vervalt ook de eis des geloofs. Het heeft dan geen betekenis meer. Dan is het geloof een extra. En dan komt het erbij. Nou ja, mocht je dan nooit tot het geloof komen, dan ben je toch wedergeboren. Denkt hij dat dat de leer van Christus is? Nou. Zie het Lam Gods, tot rechtvaardigmaking, tot heiligmaking, tot geloof. Zo wordt het geloof in de harten van Gods kinderen geplant. Doordat God zijn volk zalig spreekt. Als dat niet waar is, gemeente, dan kwam er niet één in de hemel. God spreekt zijn volk zalig, God bidt zijn volk zalig, God spreekt zijn volk zalig in de vergeving van al hun zonden. Kom, zie de mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb. Wij hebben te maken met een God die spreekt. Hè? Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En waarom zeg ik dit zo nadrukkelijk? Omdat we in onze dagen, de huidige prediking is doorzeefd met een filosofische heilsleer. Dat is niet de leer van Gods woord. Want de Heere die spreekt door woord en geest, het geloof is door het gehoor, door het gepredikte woord Gods. En dat zijn niet uw natuurlijke oren, want anders kon een dove nooit zalig worden, maar het zijn de oren des geestes, die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Dan krijg je in de dadelijkheid oren om te horen de stemmen des zoons van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Dat is de leer van het evangelie. Dat is de leer van Christus. Die door de Vader getrokken zijn en worden opgewekt door de stemmen des zoons van God. Want hij zegt, ik zal ze opwekken ten uiterste dagen. Dat is de leer van Christus. Dat is de leer van de vrije rechtvaardigmaking. En niet de gelovige mens. Bestaat er dan niet de rechtvaardigheid des geloofs? Ja, natuurlijk bestaat die, want de Heere zet de gerechtigheid van Christus op rekening van het geloof. Heb ik u meer gepredikt, hè? Maar het geloof is niet de oorzaak van onze rechtvaardigmaking. Dat zou een aardig portie zijn. Wat is dan de oorzaak van onze rechtvaardigmaking? Het brandoffer. De gerechtigheid van Christus. De lijdelijke en de dadelijke gehoorzaamheid van Christus. En zo is hij een oorzaak van onze eeuwige zaligheid geworden. Het is alles in Christus, geliefde. Het is alles Christus. Daarom zei Johannes de Doper niet, nou, geloof in de Heer Jezus, dat is ook wel waar. Dat is ook wel waar. Waar begint dat? Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. Ja. En dat is ook gelegen in de woorden die Paulus tot de stokbewaarder sprak. Wat moet ik doen om zalig te worden? Die man die was aan het einde van de wet gekomen. Want hij wilde zijn eind aan zijn leven maken. Daar heb je natuurlijk mens die door de wet tot wanhoop wordt gedreven. U zegt dat was een natuurlijke zaak. Want als die gevangenen zouden losbreken, dan zou die door het Romeinse recht veroordeeld worden tot de dood. Maar daar zat ook een goddelijke rechtspraak in. Want alle burgerlijke rechtspraak die is ontleend aan de goddelijke rechtspraak. Die is ontleend aan de wet Gods. Wat wou je me nou vertellen? Die man die kwam het einde van de wet. Anders had hij nooit die vraag gesteld, wat moet ik doen om zalig te worden? Paulus zegt, niks doen. Geloof in de Heer Jezus Christus. En riep hij toen die man op om nou maar eindelijk eens te gaan geloven. Nee, met die woorden. Daar sprak Christus, de Zoon Gods, door Paulus heen in het hart van die stokbewaarder. Tot geloof, tot rechtvaardigmaking, tot heiligmaking, tot volkomen verlossing. Want de doden die zullen horen de stemmen des zoons van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. En dat is de grondslag van de leer der zaligheid. Johannes 5 vers 25. Lees het maar na. En dat zal ook gelden in de opstanding der doden in het laatste der dagen. Dan zal de stemmen des zoons van God klinken over de graven. En dan zullen de doden opstaan, dan zullen ze. Dan zullen eerst degenen die in Christus ontslapen zijn opstaan uit hun graf. En dan zullen ze bij de Heere mogen komen in de lucht. Om deze wereld, want de Heere heeft tegen zijn discipelen gezegd, Gij zult zitten met mij in de troon oordelende de 12 geslachten Israëls. Zullen de heiligen de wereld niet oordelen? Je kan ze nou uitmaken voor pest en voor rotte vis, maar denk erop, straks worden het je rechters. Straks, als je nou altijd maar Gods volk hebt lopen benauwen, als je altijd maar die getuigen van Christus hebt lopen blameren, kwaad van hun spreken, straks zijn het je rechters, denk er goed om. Want de lieden die met u twisten, hebt de Heer gezegd, die zullen vergaan. En als ze een lang leven krijgen, dan zullen ze nochtans vergaan, omdat de Heer het gezegd heeft. Ja. Wat maakt een godsdienstig mens toch een dodelijke vergissing? Door het woord aan te grijpen en er zelf mee aan de slag te gaan. Ik predik u geen fatalisme. Dat dodelijk. Fatalisme is dodelijk. Maar ik preek u ook geen activisme. Nee, wat dan? Niks doen en toch alles doen. Laat God het doen. Laat u zaligen. Ik bid u van Christus wegen, laat u met God verzoend. Laat. Laat de Heeren het doen. Ja, maar die pinkstelingen riepen toch ook uit, wat moet ik nou doen? En toen gaf Petrus door de prediking hun de genadeslag. Bekeert u, zegt hij. Kijk, daar komt een ziel mee aan het einde van de wet, bekeert u. Want dat is voor zulke zielen. Ze hadden doorstoken harten gekregen op de prediking van Petrus. En dan krijgen ze de oproep om zich te bekeren. Nou, daarmee zuchten ze hun laatste adem uit in het werkverbond. Om eeuwig in het genadeverbond in Christus te ademen door Gods geest. En gelooft het evangelie, dat was de vrijspraak. Ja, Sion zal door recht verlost worden. Hè? Dat gaat ook door een weg van recht. Ja. Want de poort is eng en de weg is nauw. Ja. Daar kan geen levende zonde doorheen. Daar kan ook geen oude mens. Die is veel te breed en veel te lang. Een oude mens is veel te overmoedig. Komt nooit door die enge poort heen. Never, nooit niet. Velen zoeken in te gaan als een oude mens, maar zullen niet kunnen. Omdat ze zichzelf willen handhaven. Met behoud van de oude mens zalig worden, is onmogelijk. Onmogelijk. U zegt, hoe kom ik van die oude mens af? Leg je hoofd maar op het blok. Leg je hoofd maar op het blok. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Niet waar? Niet waar? Als een ziel daarvoor ingewonnen wordt. Daar werd die moordenaar een kruis voor ingewonnen. Wij dan rechtvaardig, zegt hij. Wij ontvangen straf. Hetgeen we gedaan hebben. Daarmee lacht. U zegt, ja maar hij hing al aan het kruis. Maar hij werd pas gewillig gemaakt aan het kruis. Hoor je dat? Ziende op de gewilligheid van dat onbevlekte en onberispelijke lam. Wie ging die rechtvaardigen? Deze heeft niks onbehoorlijks gedaan. Daarmee lag hij zijn hoofd op het blok. En toen klonk het in zijn ziel. Heden. Ja, er ging nog wat aan vooraf. Met een smeekbede, Heere, gedenk mijne. Nou, hij vroeg niet meer om zeggen, Heer, bekeer me. Nou, dat was eeuwig onmogelijk geworden. Eeuwig onmogelijk. Heer, gedenk mijne. Als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Hij rekende er zichzelf niet bij. Hij zegt niet als wij, nee, als u in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Waar ik ook mij bevind, in de eeuwige rampzaligheid, zou het kunnen bestaan dat u nog één gedachte aan me besteedt. En toen klonk het welbehagen des vaders in Christus aan die verdoemelijke moordenaar. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En ze gingen in de bruiloftszaal met hem. Ze gingen met hem in de bruiloftszaal. Met hem. Met Christus. Indien wij met Christus gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Indien wij door die deur gegaan zijn. Ik ben de deur. Zullen we toenemen als mestkalven? Zullen we weide vinden in hem? Het is alles in hem. Het is alles in Christus. Het is alles door hem. Tot hem. Ja. Aan deze zijde van het graf wil God zijn genade verheerlijken aan degene die zich geheel vleeselijk bevinden in het licht van de heilige wet Gods, maar ook in het licht van het evangelie. Want als je in de spiegel van het evangelie ziet, ja, dan gaat Gods volk nog een keer verloren. Dan gaat Gods volk nog een keer verloren. Waarom? Om Christus over te houden als je bekering, als je enige bekering. Kijkende in de spiegel van de wet, hè, de wet, ik ben door de wet gestorven, dan schrikt Gods volk zich dood. Als je in de spiegel der wetten zie je al die ongerechtigheid, hè, in het licht van een heilig God. Maar als je in de spiegel van het evangelie kijkt, dan gaat Gods volk nog een keer sterven. Zoveel kwaad tegen zoveel goed. Weet je wat de hoofdzonde is van Gods volk, Gods verzoende volk, om te zondigen tegen de liefde? Ja. Toen ging Petrus naar buiten om bitterlijk te wenen, om Christus als zijn enige gerechtigheid, als zijn enige bekering voor God over te houden. Toen heeft Petrus niet meer gebeden, Heere, bekeer me, maar toen heb hij gezegd, Heere, gij weet één ding, dat ik u lief heb. Kijk, het vlees moet vernederd worden, geplaagd, kastijd. Niet door zelfkastijding, maar door lijden. En er is nog een deel van het lichaam van Christus dat lijden moet. Dat zijn de leden van de strijdende kerk op aarde. En dat is niet alleen het lijden om Christus wil, maar dat betreft ook de vaderlijke kastijding. Ja. En als je nou niet gekastijd wordt, ben je een bastard. En soms kastijdt de Heere de zijnen alsof het zijn vijanden zijn. Maar het is toch de kastijding in de hand van een liefhebbend vader. U moet het zomaar eens verstaan. Als twee jongetjes aan het vechten zijn, dan wordt het ene jongetje door zijn vader hardhandig tot de orde geroepen, terwijl die vader dat andere vreemde jongetje ongemoeid laat. Hoe komt dat? Dat ene jongetje is zijn vader. En die andere niet. Die laat de Heer ongemoeid. Voor dit leven betreft het. Gods volk wordt met vaderlijke kastijdingen gekastijd. En dat is hun tot nut, terwijl die de godsdienst gaat lopen. Maar dat is juist een teken van uw kindschap, volgende zeren. Want hij kastijdt een iegelijk zoon die hij lief heeft. En die hij aanneemt. Dat is wat betreft het leven der genade. Sion wordt door recht verlost. Hebt u het enigszins mogen verstaan? Herkent u dit in uw leven? De vrijspraak. Van de zoon, de vrijspraak des vaders en des zoons, moet ik eigenlijk zeggen. En daarmee worden ze levend gemaakt, wedergeboren. Daarmee komt de ziel tot het geloof. Daarmee komt de ziel van de duisternis in het koninkrijk van eeuwig licht. Het is alles door de zoon. Hebt u dat verstaan? De doden zullen horen, geen wedergeboren mensen. Christus is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Niet voor wedergeboren mensen, niet voor zoekende zielen, niet voor begerige zielen. Want vijanden worden met God verzoend door de dood zijn zoons. Daartoe was het brandoffer, daartoe was Christus als brandoffer geofferd, goden een welriekende reuk. Hij is gestorven om onze zonde, hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Hij is onze vrede. Moet alles geleerd worden. En de Heilige Geest gaat dat Gods kinderen leren wat ze in Christus hebben. Ten eerste worden ze vrijgesproken van schuld en straf. Begin niet met de wedergeboorte, begint met de rechtvaardigmaking. Begint met Christus. En op dat vrijsprekende woord des vaders of des zoons worden ze ogenblikkelijk wederom geboren. Door water en geest. Als u heilszaken gaat verwisselen met de dingen die de zoon doet, dan zit u gelijk in een dwaalleer verstrikt. Dat heeft Rome gedaan. Hè? Maar het begint met de zoon. Want hij is het begin. Hij is de alfa en de omega. Het begin der schepping gods. Hij is ook het begin der herschepping gods. Wat wil je nou met je stukken? Wat wil je nou met je geloof is eerst, wedergeboorte is eerst? In orde staat de rechtvaardigmaking, want die gaat van God uit. Voor het geloof. Dat had Comrie goed. Hij is op de filosofische tool gedaan. Embryonale wedergeboorte is niet, Gods woord. Gods woord leert dat niet. Want van de kleine in het geloof wordt gezegd dat ze Christus kennen. In hem geloven en in vreemden zullen ze geen zins volgen. Nou, wat wil je nou? Wat wil je hier nou tegenin brengen? Met al die filosofie en filosofische redeneringen. Dat komt. Weet je hoe dat nou komt? Dan ben je nog nooit een goddeloze voor God willen zijn. Nog nooit willen zijn die je nou werkelijk bent. Daar zit het toch vast. Daar zit het. Altijd maar je eigen gerechtigheid willen handhaven. Hè, door die filosofische heilsleer. Nou, het is een onheilsleer. Dat leert Gods woord niet. Gods woord leert realiteit. Dat is niet onbewust. Dat verwijs ik naar het rijk van der fabelen. God werkt geen onbewuste wedergeboorte. God werkt geen onbewust geloof. Dat doet de duivel. Dat maakt de duivel je wijs, laat ik het zo zeggen. Nee. Wij weten dat wij overgegaan zijn van de dood in het leven. Zegt een apostel, zegt een evangelist Lucas. Omdat wij de broeders lief hebben in Christus. Wat wil je er tegen inbrengen? Zowel de kleine als de grote zijn van God geleerd. Wat wil je er tegen inbrengen? Met je filosofische leren veronderstellingen. Calvijn zegt dit, Sproel zegt dat. Allemaal dat achterom kijken. Maar die zijn hand aan de ploeg slaat en achterom kijkt naar die oudvaders, is niet bekwaam tot het koninkrijk Gods. Ze zullen van God zelf geleerd zijn. Dat is de leer van Gods woord. Wat wil je er tegen inbrengen? Zeg het me. En die door Christus en door de Vader zijn vrijgesproken, want het een bevestigt het andere. De Zoon bevestigt, God de Vader bevestigt de Zoon en andersom, want ze verheerlijken elkaar. Wie zal er dan beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Wat wil je hier tegen inbrengen? Waar begon het met die Samaritaanse vrouw mee? De wedergeboorte. Met het spreken van de Zoon. Komt zie de mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de mijn Christus? Ik heb wel meer gepreekt. Toen ging heel Sichar op het schavot. Want ze hadden het allemaal gedaan. En toen werd heel Sichar bekeerd. Is deze niet de Christus? Toen kwamen ze. En later hebben ze het gezegd, wij geloven het niet meer om uw zeggens wil, want wij hebben zelf gezien en gehoord dat deze is de Messias die ons beloofd is. U moet het maar lezen. Toen hebben ze hem omhelst. Ja. Nou, dat had Comrie ook goed. Hij zegt, want kijk, je moet de werken lezen van D.S. Comrie. En je moet die dokter Comrie aan de wind prijsgeven. Nou ja, ik zeg niet dat je Comrie moet lezen. Whitfield zegt, ik acht de institutie van Calvijn, maar ik heb hem niet nodig om die te lezen. Ik heb mijn theologie van de Heer zelf geleerd, net als Paulus. Hij zegt, ik heb het niet van de mens geleerd, niet aan de voeten van Gamaliel. Dat was allemaal onzin. Allemaal wetticisme. Dat heeft hij aan de lucht, aan de prijs moeten geven. Prijs willen geven. Hij zegt, ik acht alle schade en drek om de uitnemendheid van de kennis van Christus. Die mij geroepen heeft. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus. Hoeveel keer begint hij zijn hoofdstuk niet mee? Niet van mens onderwezen. Maar sommigen zeggen, ja, aan de voeten van Gamaliel had dat was allemaal geheiligd. Nou, forget it. Dat hij allemaal weg moeten werpen voor de mollen en de vledemuizen. Hij zegt, ik heb het niet van de mens geleerd. Je moet de schrift laten staan. Als je daarmee gaat filosoferen, dan kom je ermee, op een gegeven moment, dan zit je daar zodanig in verstrikt. En sommige van Gods volk zitten er hele leven in verstrikt, in zo'n valse leer. Die in mij blijft, zegt de Heer Jezus, en in mijn liefde blijft, die zal veel vrucht dragen, anders draag je geen vrucht. Want dat gaat niet om bekering, het gaat om de vrucht. En de vrucht is voor de landman. De landman. Hè? Ja, dan zult gij veel vrucht dragen. Nou is alles van eeuwigheid voorbestemd. Hè? Die 30-fout, 60-fout, 100-fout. Ik heb je al meer gezegd. Worden er nooit geen 101. 60 worden er nooit geen 59. Maar geliefde. Het is niet onverschillig onder welke prediking je verkeert. En als je onder een valse prediking verkeert en je maakt je eigen niet vrij, dan kan de Heer je een kracht de dwaling sturen waar je je leven lang niet meer afkomt. Ik had een oude tante Margie, je hebt haar leven lang gezucht onder zo'n valse prediking in de gereformeerde gemeente. Bedekte schuld is nog geen bevrijding. En dat mens stelt altijd maar een schuldster nog open. En ze kon zo kostelijk getuigen als de Heer over was gekomen. Kon ze kostelijk van dat bloed van Christus, van de vergeving der zonde getuigen. En als dat weer weggeëpt was voor de waarnemer, dan zei ze, nou staat mijn schuld nog open. Nou moet ik nog met God verzoend worden. Ik heb je toen meer gezegd. Toen heb de Heer mijn last opgebonden om ze dat aan te zeggen. En dat heb zodanig, dat daar is ze mij plat op de grond gekomen. Plat op de grond. Dan heb ik altijd mijn hemelse vader verdacht gehouden. Altijd mijn hemelse vader. Daar is ze mij zo mee in de schuld gekomen. Maar het is ze altijd geleerd. Maar dat was geen excuus. Anders had ze niet in de schuld hoeven komen. Sommigen zeggen, ja, het is ons altijd zo geleerd. Nou, kun je daarmee voor God verschijnen, met zo'n excuus? Denk je dat God dat aan zou nemen? Nou ja, omdat het altijd je zo geleerd is, kan jij er niks aan doen. Nee, dan had de Heer gezegd, er staat geschreven. Gij hebt tot mij niet willen komen. Opdat je het leven hebt in mijn naam. Dan zal de onwil aangewezen worden als de oorzaak, hè, van al die zogenaamde onkunde. Want je onkunde breng je in de eeuwige rampzaligheid, gemeente. En Gods volk neemt toe in onkunde, omdat hun enige wijsheid Christus is. Dat lijkt allemaal een paradox. Maar als je op de klankexegese afgaat, dan meng je alles. Dan vermeng je het goede met het kwade. Dan vermeng je het goede met het kwade. Dan vermeng je de rechtvaardige met de onrechtvaardige. Maar dan ben je op een weg ter helle. Dan ben je op een, omdat je dan aan godslastering doet. Want je maakt dan ook het werk des Heren verdacht. En dat wordt in alle afgescheiden kerken gedaan. Die maken allemaal het werk des Heren verdacht. En daarom heeft God hun gezonden een krachtige dwaling. Opdat ze de leugen zouden geloven, omdat ze de waarheid niet in liefde hebben aangenomen. En dat heerst in onze dagen. Dat heerst in onze dagen. God gaat door, hoor. Hij gaat buiten de kerken om. Ik zeg niet meer dat er geen mensen bekeerd worden in de kerk, maar als je in de kerk bekeerd wordt, hè, dan is het gevaar levensgroot aanwezig dat je voor je hele leven onder de betovering verkeert. En dan zal je wel behouden worden als door vuur. En dan zal al dat hout hoor je stoppelen wat je op dat fundament gebouwd hebt verbranden. En dan zal Gods volk gaande bekennen, maar weet je wat Kobe gezegd? Van al mijn predicaties op zijn sterfbed lag hij. Ik neem er geen woord van terug, want ze zijn al in God gedaan. Zeg. Nou, dat zou ik de tegenwoordige predikanten niet, die kunnen dat niet zeggen. Want de ene naar de andere, het is allemaal dwaalleer. Het is allemaal dwaalleer. En als ze het zeggen, dan doen ze het niet. Als ze nog de waarheid zeggen, dan doen ze het niet. Ze zeggen het wel, zegt Christus, maar ze doen het niet. De fariseeën zeiden ook goede dingen. Denk erom. Maar de Heer zegt, ze zeggen het wel en doet daarna, maar ze doen het niet. Handelt niet naar hun werk. Dus het ligt zo zuiver en haarscherp onderscheiden, gemeente. En ik heb u enigszins een gordijn opgelicht uit de offerande van Leviticus, die in Leviticus zijn beschreven, hoofdzakelijk in Leviticus. En als je daar geen, als je nou niet een verborgen drijfveer hebt, toen de Heer in mijn leven kwam, toen ik in Christus verzoend was, ik heb boeken verslonden. Zit het hem daarin? Nee. Maar dan wil je de liefde zoekt te kennen. De liefde zoekt het wezen te kennen. Als dat ontbreekt, dan is er geen liefde. Ja? En dan leun je op je vatzige, luie natuur. En dan ben je een luie dienstknecht. En dan loopt het slecht mee af, geliefde. De Heer heeft een hekel aan luie mensen. Zijn het dan allemaal van die actieve menijkheid, want daar rekent Gods volk niks voor. Voor al dat bidden en dat onderzoeken, dan worden ze gaande dwaas. Dan zeggen ze, heren, en dan moeten ze wel eens zeggen, ik wist niet dat mijn ziel nog zoveel van het aardse overhield. Want dan zijn ze met al dat onderzoek, raken ze steeds aan lagere wal. Ja, ik weet niet of u me verstaat. Omdat ze zoveel heerlijkheid in Christus hebben gezien, dan zitten ze dikwijls als een steenuil in de wildernis. Vanwege die zelfwalging. Want dan moeten ze belijden, heren, in heel mijn leven is ene zwarte zondevlek. Maar dan zegt de heren, ik ben uw gerechtigheid. Uw loon zeer groot. Nou, daar was Abraham mee geholpen. Toen de heren zei tot hem, ik ben uw schild en uw loon zeer. Daar was Abraham voor eeuwig mee geholpen, geliefd. Want Abraham had ook geen wapens in die strijd tegen die grote menigte. Wat was Abraham in zichzelf? Was Abraham zo gehoorzaam, werpt de dienstmaagd uit en haar zoon? Nee hoor. Hij ging in op het verzoek van Sarah. Want hij zegt, ja, misschien kan die zoon de belofte, die kent toch ook wel op een andere manier op de wereld. Want Sarah is natuurlijk, dat kan iedereen wel zien, dat is gewoon een hopeloze zaak. Nou, dat was, toen werd hij de vader, ja, mag niet zeggen, maar toen werd hij de vader van het werkverbond. Naar zijn werken gerekend. Maar toch wordt hij in de Hebreeën, worden er geen zonden van Gods volk meer genoemd. Waarom niet? Omdat God ze ziet en getekend wil hebben, opgeschreven wil hebben in Christus. Zelfs van Simson wordt er geen enkele zonde meer genoemd. Lees de Hebreeënbrief maar. Enkel het geloof. Door het geloof. Ja. Want als je een blaam legt op Gods volk, als ze in de zonde struikelen, dan kan je wel eens voor eeuwig aangerekend worden. Nou gaat het niet. Ik moet weer onderscheiden. Alles legt zo onderscheiden, gemeente. En dat is in deze rampzalige tijd, er wordt alles maar vereenzelvigd, hè, terwijl het zuiver onderscheiden. Ik heb het over persoonlijke zonde. Ik heb het niet, want als ik het ga hebben over de zonde tegen de waarheid, dan moet zelfs Gods volk zeer scherp bestraft worden. Indien nodig. Kijk maar naar Paulus, jegens Petrus. Stond Paulus op en hij bestrafte de veinzende Petrus op het scherpst van de snede. Of je nou bekeerd bent of onbekeerd, dan doet dat niet met mij. Dan doet dat niet met mij. Maar als het persoonlijke zonde betreft. Nou. Er zit bijvoorbeeld een kind van God in de gevangenis. Dan weet je wat een ander kind van God gaat hem opzoeken. En dan zegt hij, het is nog een wonder dat ik er niet in zit. Ik ben net zo misdadig als jij nog erg. Vat je dat nou? Gods volk kan wel in de zonde struikelen. In vele zelfs. Maar het is zijn leven niet meer. Nee, absoluut niet. Al gaf hij met hele goud van de wereld, het is me geen pijptabak meer waard. Nee hoor. Gods volk kan wel en voor een ogenblik betoverd worden. En als je het Gods woord niet onderzoekt en je toetst de prediking waaronder je verkeert niet aan het woord van God, dan kan je hele leven lang onder die betovering verkeren. Ja, en dat is een oordeel. Want de Heer heeft een twist met zijn volk. De Heer heeft een twist met de kerken, die heeft een twist met de predikers. En als je dat ontkent, dan lieg je voor het aangezicht des Heeren. Maar hij wacht om genadig te zijn. Voor wie? Voor degene die ellende gezien heeft. Hè, door de roede van zijn verbolgenheid. En geleid en gevoerd is geworden in de duisternis en niet in het licht. Ja, ik heb u gezegd, God kan zijn volk wel zodanig straffen alsof het zijn vijanden waren. En dat kunt u bij Jeremia lezen. Hij heeft zich immers tegen mij gewend. Hij heeft zijn hand de ganse dag veranderd. Hij heeft mijn vlees en mijn huid oud gemaakt. Hij heeft mijn benen gebroken. Ik lees het u voor uit de Klaagliederen 3. Hij heeft tegen mij gebouwd. Hij heeft mij met gallen en moeite omringd. Hij heeft mij gezet in duistere plaatsen. Dat is op de doodsteek voor het Halleluja-christendom. Voor het nieuwe Calvinisme. En voor dat goddeloze hedonisme van John Piper. Daar geloof ik niet ene cent in, want dat is niet de leer van Christus. Jeremia, een kind en knecht van God. En die kwam op uit de diepte. Ja. Je moet het maar lezen in Klaagliederen 3. Hij zegt, mijn sterk is vergaan in mijn hoop van de Heer. Nou, dat kent al Gods volk wel van. Ja, die van die beproevingen, van die diepe wegen die de Heer met zijn volk gaat en houdt. Ja. Waarom? Opdat ze zijn heiligheid deelachtig worden die ze in Christus hebben. Dat ze een beeld gelijkvormig worden die ze gelijkvormig zijn, hè, in de toerekening. Want God ziet geen zonde meer in zijn Jacob en geen overtreding meer in zijn Israël. Maar toch door lijden geheiligd. Door lijden, niet door doen, niet door activisme, door lijden. Ja, daar hou je niet van, hè. Maar de Heer houdt ervan, want kostelijk is in zijn ogen de dood van zijn gunstelingen. Dan moeten die kinderen Gods, die moeten dagelijks die dood in. Hè? Alle dagen sterven. Ja, dat leven met God is een heerlijk leven, want er is zoveel juichend stof. Maar altijd worden ze weer verlost. Hè? Uit grote nood de dood verlost. Duizend zorgen, duizend doden, duizend zorgen kwellen mij als vallen gaat. U zegt, is dat het leven van de kerk? Ja, dat is het leven van de kerk. Nou hebben ze daar het leven hier, hoor, in die duizend zorgen, die duizend doden. Nee, nee. Voer mij uit mijn angst en noden. Dan roepen ze tot het Lam. En wat doet het Lam? Het Lam is hun voorbidding. Dan gaat het Lam, die neemt hun smeekbeden aan. En die smeekbeden worden gereinigd door zijn bloed. En die neemt die aan. En dan gaat de zoon bij de vader pleiten. Bewaar ze van de boze. Ik bid niet dat gij ze uit de wereld wegneemt, maar dat gij ze bewaart van de boze. En dat gij ze onttuint met uw gunst en goede tierenheid. Dus dat is een leven van loutering. Een leven van beproeving. Als ik door recht verlost ben, verzegels oude volk, nou welkom in de strijd. Nou begint het pas. En als het dan niet waar was, dan barsten zulke mensen in vijandschap uit. Welkom in de strijd. Die achter zich gearriveerd. Hè, want ze waren verlost. Nee, dan begint het pas. Gods volk moet altijd nog beginnen. Te beginnen om te beginnen. Weet je wat de discipelen zeiden? Die hadden toch al enige tijd met Christus gewandeld. Wedergeboren tot de levende hoop. Gerechtvaardigd door het woord wat hij tot hen gesproken had. Heere, leer ons bidden. Nou, daar heb je nou Gods volk. Kunnen niet bidden. Nee, niet zoals het betaamt. Hè? Ze kunnen wel een vormige beetje opzeggen, maar ja. Gods volk zoekt altijd maar de kracht daarvan. Of de Heere daarin meekomt. Of de Heere het overneemt. Hè? Dat wordt Gods volk gewaar, hoor. Of de Heere nou je gebed overneemt. Niet alleen in de beantwoording op het gebed, maar of hij daarvan de lasten mag kwijtraken in God, dan te lenen zijn vaak. Ik heb hier een God kwijtgeraakt. Dan is het, dat betekent dat ze een last had. Dat was nog een lastdrager. Tegenwoordig heb je allemaal van die bedweters. Maar dat was een lastdrager. Ik heb de hele middag op mijn bed gelegd. Op mijn bed gelegen vanwege de lasten. Kon ze niet kwijt. Er is te kennen tijd, dan kan je je lasten kwijt. Ik heb in alle kerken geweest en dan zat ik aan het avondmaal en kwam ik eraf en had ik geen klankwoord. Ja, de Heere. Tuurlijk. Maak het maar aan de Heere bekend, hoor. De vissen die je gevangen mag hebben, toont die eerst maar aan de Heer Jezus. Breng van de vissen die gij nu gevangen. Het is alles klaar in hem. Maar dan had ik dikwijls geen klankbord onder de avondmaalgangers. Wat is die gereformeerde gezindte toch zo dood als een pier? En nou spreek ik generaliserend, de Heer heeft hier en daar nog wel zijn volk. Oh ja. En dat is ook een volheid, want hij zegt, dat gaat altijd op, hoor. Al zijn het er maar drie, dan zegt hij, ik heb nog 7000 die de ziel voor Baal niet gebogen hebben. Want die drie die vormen die 7000. Denk er goed aan, hoor. Maar wat is het een smart? Wat was het toch een smart voor Jeremia dat hij geen klankwoord had? Hij preekte maar tegen de rotsen en tegen de... Het is meer op rotsen ploegen. Preek is vaak op rotsen ploegen. Maar ik ben gesteld voor een volk wat nooit meer zalig kan worden. Kolbrugge zegt ergens, en dat vind ik zo schoon, hè, dat hij dan maar een andere gemeente moest zoeken, meer gewillige mensen. Nee, hij zegt, ik ben als prediker gesteld voor mensen die nooit meer zalig kunnen worden. Die nou altijd maar tegen de draad in zitten. Vijanden. Hij zegt, vijanden worden met God verzoend. En daarom, hè, dat is nou zo moedgevend voor degene die het woord, die geroepen zijn om het woord te prediken, dat de Heere daar het zijne mee doet wat hij wil. En dat het op zijn tijd vruchten zal dragen. Hè. Op een ongelooflijke wijze, hè, maakt de Heere de prediking, de dwaasheid de prediking, want het is op zich maar dwaasheid om mensen. Al die afgoderij met die dominees, dat is vervloekt in de ogen van de Heere Zebaot. Ik zou je het echt vertellen, je begaat er een doodzonde mee. Want er is er maar één eerwaardig en dat is Christus. Dat is het die zich als brandoffer, als slachtoffer. Ja, hij was geen slachtoffer, denk ik goed om. Want hij heeft zich gewillig overgegeven, maar een slachtoffer. Dat is anders dan een slachtoffer. Een slachtoffer. Brandoffer was een slachtoffer. Als zondoffer, als spijsoffer. Goden een welriekende reuk als dankoffer. Wij hebben niet alleen een biddende hoge priester, maar wij hebben ook een dankende hoge priester. Als je nou niet meer danken kent, volk van God, dan heb je toch nog een dankende hoge priester. He? Alles in de toerekening van Christus staat op uw naam. Zijn zachtmoedigheid heb ik u gezegd, zijn bereidwilligheid, zijn gelijkvormigheid, al die eigenschappen. Hij is gewilliger om onze zonde te vergeven als dat wij gewillig zijn om te zondigen. Daar moet je eens over nadenken. Daar moet je eens over nadenken. Dus als er hier een ziel zit, beladen met zonde, of het nou voor genade is of na ontvangen genade, als die ziel overstelpt is, dan zeg je, de zonde reizen boven me uit, reizen ten hemel, dan nochtans is Christus gewilliger om uw zonde te vergeven als uw bereidwilligheid om te zondigen. Nou is Gods volk niet bereidwillig om te zondigen, maar Gods volk kan zich wel schuldig maken aan moedwillige zonde. Dat zal ik je echt vertellen hoor. Dat zal ik je echt vertellen. Moedwillige zonde. Ja. Nou, dan weet iedereen wel wat ik het over heb. Tenminste, als hij daar kennis aan heeft. En toch leven ze er niet meer in. Nee, dat is ook waar. Dat is ook waar. Dat is ook absoluut de waarheid. Simpson wist goed hoor, dat hij toen hij naar de Lille ging, dat hij een zonde bedreef. Dat was niet meer een vallen in, want dat was moedwillig. Ja. En is Simpson verloren gegaan? Nee. Nee, absoluut niet. Hij was een type, zelfs een type van Christus. Hij was van zijn geboorte, was hij een Nazireër Gods. Een knecht Gods, een kind Gods. Maar ja, Simpson, die zou wat uitwendige betreft, die zou zijn eigen niet zo thuis voelen in dat reefeldom natuurlijk. Hè? Want punt 1, het was een alleenstrijder. Nooit geen versterking van broederschap. Simpson, waar moest Simpson nou van leven, van het brandoffer? Heren nog, hij zegt nog één keer zegt. Ramat Lehi. Nog één keer drinken, Heer. Nog één keer drinken uit uw hand. Want anders, wat zullen die goddeloze heidenen zich verheugen? Het is toch uw zaak? Simpson, die streed de zaak, de strijd des Heeren. Ja. Heel zijn leven, hoor. Heel zijn leven. In de zonde gevallen? Jawel. David ook, de man van God, zat in dezelfde zonde gevallen. Die had ook een Delilah. En kijk het maar na, Salomo, die had er 900 van die Delilah's. Dus als je nou Simpson wil blamen, waarom dit allemaal? Meer dan Simpson is hier, meer dan Salomo is hier. Ga je dan de zonde bagatelliseren? Nee, dat heb de Heer ook niet gedaan. Het rijk is in tweeën gescheurd. Simpson moest zijn ogen verliezen. Maar meer dan Simpson is hier, meer dan Salomo is hier, de zonen Davids. Uit het geslacht van David, de wortel Davids. Die zichzelf goden opgeofferd heeft. Goden een welriekende reuk. Ten eerste tot heerlijkheid des vaders. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Zit hier nog wereld, geliefde? Zit hier nog een, ben je nou een en al wereld? Al zo lief heb God de wereld gehad. Dat is, is dat je last geworden? Kijk, Rut had de brug naar de wereld opgehaald. Al in Moab hoor. En dat kwam openbaar op de grens. Want er komt een keer een grens. Een toetssteen in je leven. En er zijn er die als een orpa afhaken. Maar er zijn er ook. Waar het werk Gods openbaar komt. En dat was in het leven van Rut. Waar u sterft, zegt ze, sterf ik. Uw volk is mijn volk. Uw God mijn God. Daar geeft Rut getuigenis van haar ware zaligmakende geloof in Christus. Omdat al haar zonden, ze was als een Moabitische gerechtvaardigd en niet als een Israëlitische. Vat je dat? Daar wordt natuurlijk pas die van voren weer, die maakte die rande Rut aan, omdat die maakte van heel de geschiedenis van Rut de bekering, haar bekering, dat is een valse leer. Rut was bekeerd. En die geeft getuigenis op de grens. Dat was maar niet zo'n hoopie, niet meer zo'n wens. Dat is geen wens, dat is geloof. Ze was als een goddeloze gerechtvaardigd in Christus. In dat godvergeten land van Moab. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Nee. Als u zich nou bevindt in uw Moab. Dan is God machtig u te bekeren. Roep tot die God. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal u uithelpen. En gij zult me eer. Dat ziet op de vrucht. Het ziet op de vrucht. Hè? De ere Gods. Dat heb ik u gepredikt. Gods volk, bekom je eigen om de ere Gods. En dan doet de Heer alles wat u nodig hebt. Voor tijd en eeuwigheid beide. Daar zorgt de Heer allemaal voor. Ik heb nooit gezien de rechtvaardige verlaat of zijn zaadzoekende brood. Nooit. Maar ik moet toch voor mijn gezin zorgen. Ja. Nou doe je best. Maar als je nou een godsdienst hebt van doe je best en God doet de rest. Dan kom je eeuwig bedrogen mee uit. Meneer Jezus wil alles doen. Dat zijn zijn rechten. Voedsel, deksel en gemeenschap. En zeg, moeten wij dan maar niks doen? Nou, dat zal Gods volk op het laatst bekennen. Heren, wanneer hebben we het gedaan? En hun leven zal blijken een leven vol van goede werken. En toch kunnen ze er geen een van herinneren. Dat is ook nou een waarachtig kenmerk. Hè? De godsdienst hebt een aktentas vol goede werk. Hè? Zelfs een vrachtwagens vol. Dan gaan ze met vrachtwagens, wasmachines naar het Oostblok. Nou, mens houdt ermee op. Houdt er toch niet op. Hoeveel dan? Eén bekertje koud water. In de naam des discipels. Dat is toch niks, nee precies. Maar de Heere rekent het aan. Voor een volwerk. En Gods volk kan er maar niks voor rekenen. Je moet er altijd maar aan beginnen. Dan zeg ik, Heere, wanneer mag ik er nou eens aan beginnen? Ja, dat is ook vanwege mijn roeping. Dan zeg ik, Heere, wanneer mag het nou eens eindelijk eens beginnen? Maar altijd nog maar beginnen. En toch, ziende op het lam. Die uitgesproken heeft, het is volbracht. Daarin is ook de roeping vervuld. Er hoeft niks meer bij om mensen. God zit er niet in die zin niet om verlegen. Want hij is de volzalige in zichzelf. Hij heeft niet voor nodig om door mensenhanden gediend te worden als één behoevende. Nee. Maar dan moeten er nog toegebracht worden. Tot de gemeente die zalig moet worden. Wat zou het dan een wonder zijn als we daartoe nog mogen worden gebruikt. En de Heere zegent het. De Heere zegent dat ondanks ons. Ondanks ons. Dan hangt de Heer wel zoveel gewicht aan de klok. Dat je vervolgd wordt, dat je gesmaad en gehaat wordt. Het is alles goed, lieve Heer, het is alles goed. Want wij zijn maar eerrovers in onszelf. Eerrovers in onszelf. Yeah. Kijk, als je met veren wil pronken, nou ja, doe je best. God zal ook weer met het lam pronken. met het lam. Omdat hij het heeft gedaan. Hè? Ja. Niet alleen onze verlossing, maar ook onze heiligmaking. Want hij is onze heiligmaking. En dat gaat hij uitwerken door de geest der heiligmaking. Er komt niks van de mens aan te pas. No. En dan maakt de Heilige Geest je werkzaam. Die maakt het geloof werkzaam. Die wekt de liefde op. Maar wacht daarop, want de bruid zegt, je kan die liefde niet opwekken hoor. Totdat dezelfde lusten. Die over, dat zijn van die overgelovige mensen. Hè? En die kunnen overal mee werken, met alle stukken. Nou, de bruid het hooglied niet. Die bleef maar op de bedje leggen en zei, ik heb nou geen zin om mijn rok uit te trekken. Hoor. Was dat een goede gestalte? Nee, dat was geen goede gestalte. Maar de bruid die kan zich ook niet in een goede gestalte werken. Toen kwam de bruidegom langs. En die liet wat nardes aan die knop van die deur zitten. Ja, toen werd ze weer gaande gemaakt. Gods volk moet gaande gemaakt worden. We zijn zo steil en diep afhankelijk van de invloeden van Gods geest. Zonder mij kunt ge niks doen, zegt de Heer. Maar dat is dan het leven der genade. Maar nogmaals één keer. Sion wordt door recht verlost. En de wederkerende door gerechtigheid. Want er is maar één gerechtigheid die redt van de dood. Dat is de gerechtigheid, de verworven gerechtigheid van Christus. De Heer, onze gerechtigheid. En dat gaat door een weg van afsnijding, waarin die oude mens de geest geeft. En toch blijft dat lichaam der zonde, het stoffelijk overschot van die oude mens, je altijd aankleven. Door lijden geheiligd, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan wordt. Want lijden. Heiligmaking is sterven, elke dag in de dood overgegeven te worden om Jezus wil. Ja, ik weet wel dat deze dingen nauwelijks meer gepredikt worden. Maar daarom betekent het niet dat ik het na moet laten. Ik heb het woord te prediken. Moet ik nog aan beginnen. Maar daarin de volle raad Gods. Hè? Wie zal het kunnen zeggen? Paulus zei het, ik heb u niks achtergehouden dan al de raad Gods. Ja. Onderzoek de schriften, want deze zijn het die van mij getuigen. Gemeente, we moeten eindigen, we zijn nog dik over tijd. Maar heb je daar nou je lust in gekregen? Hè? In dat recht Gods. Want Gods recht wordt verheerlijkt in de gehoorzaamheid. In de volkomen overgave van het brandoffer. In de gewilligheid, in de overgave, in de bereidwilligheid. In de volkomen toewijding aan de Vader. Om zijn wil te doen. Dat was zijn spijzen en drank. En daarin was hij onze plaats bekleden. Want hij heeft de plaats ingenomen van de eerste Adam. Als tweede Adam gesteld. Als hoofd van het genadeverbond. Als middelaar Gods en der mensen. Of is je geloof je middelaar? Kijk, al die mensen die tot die stukken leer vervallen, die maken daar hun middelaars van. Mooi eens opletten. En degenen die uit Christus leven, die worden verdacht gehouden. Dat is de geest van vandaag. En daarom gaat de Heer die al die kerken voorbij. Omdat hij ze geslagen heeft met een kracht der dwaling. Gaat u niet die lijst kenmerken nou weer opnoemen, maar het is de bittere waarheid. En toch gaat God door zijn koninkrijk uit te breiden. Jazeker, aan alle plaatsen zijn er heerschappij. En dan zou je je erover verbazen welke plaatsen dat zijn. Welke de plaatsen dat zijn. Ja. De Heere zegenen zijn woord en verbinden ons aan Christus gelijk de goddelijk kleefde en ellende des mans. Onafgescheiden met hem door het leven. Moet je veel verlatenheid in leven, veel eenzaamheid. Opdat je bij God de Vader een eeuwig thuis komen hebben. Daar rustte de vermoeide van kracht. He, daar werd Lazarus, die arme Lazarus, van iedereen verlaten, door de honden gelekt, van top tot teen verkankerd. Op geestelijk werd zijn ziel gedragen in de schoot van Abraham. Waarom? Omdat hij leefde van het offer en nergens andersom. Maar die rijke man, alle dagen vrolijk en prachtig, die kon nog van zijn bekering leven, van zijn goede werken leven. En die opende zijn ogen in de eeuwige rampzaligheid. Kies dan heden wie gedienen zult. Is de Heere God, dient hem. Is Baal God, dient hem. Amen. Heere, wat is het toch een eeuwig, eeuwig wonder als we in die zaligheid mogen delen. En er is nog plaats, want gij hebt gezegd, alle die vermoeid en belast zijn, die komen herwaarts tot mij. Heere, gij zijt zo gewillig om een zondaar te zaligen, een werkelijke zondaar, die van zichzelf moet zeggen, overal te weinig kennis van. Maar als Christus, als u onze kennis wordt, Heere, dan weten we alles. Dan is er in u geen gebrek. Omdat gij een volkomen offerande gegeven hebt. In de offerande van uw leven. Heere, zie ons aan in hem die ons leven is. Ga ons in alles voor. Ga ons met uw heiligt voor. Want we kunnen geen stap zetten zonder u. Mochten we in die afhankelijkheid leven. Om in Christus te sterven. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van Psalm 77 en daarvan het zesde vers, Psalm 77, vers 6. Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontfermingen weten, heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden, wat er verder volgt. Dat zesde zangvers van Psalm 77. Zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij alle de eer. Amen.